Goedenavond. Fijn om weer bij elkaar te zijn. En ik stel voor dat we in voorbereiding op onze overdenking gaan lezen uit Spreuken, Spreuken hoofdstuk 31. Spreuken hoofdstuk 31, de lof der degelijke huisvrouw, zegt het niet geïnspireerde opschrift. Maar hoe waar? En laten we bedenken bij het lezen van de Bijbel, dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. De bekende tekst over dit onderwerp zegt, dat zegt Paulus trouwens in zijn laatste brief, zijn pastorale brief, waarin hij zijn laatste instructies aan zijn zoon in het geloof geeft, Timotheus. Hij zegt, Timotheus, elk schriftwoord is van God ingegeven. En het is nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. In de Bijbel ontvangen wij alles wat nodig is om in het hier en nu tot eer van God te leven. En dat staat gelijk aan gelukkig leven. En dat staat gelijk aan gezond functioneren, naar de wil van God functioneren als man en naar de wil van God functioneren als vrouw. Alles wat wij nodig hebben om als toegeruste mannen en vrouwen, vaders en moeders in het leven te staan, vinden we in de Bijbel. En het is aan ons om dat te ontdekken en met elkaar te delen. Dat willen we vanavond doen. We spreken vanavond over de majesteit van het moederschap. Afgelopen week hebben we gesproken over papa's vele petten. Papa's vele petten. Vandaag over de majesteit van het moederschap. Goed. We lezen met elkaar Spreuken 31 vanaf vers 10. Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar man. Het zal hem aan voordeel niet ontbreken. Zij doet hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven. Zij is bezig met wol en vlassen, met werk en werkt met vaardige handen. Zij is als de schepen van de koopman en haalt van verre haar spijs. Zij staat op als het nog nacht is. Zij geeft haar huis het voedsel, haar dienstmaagden haar deel. Zint zij op een akker, dan verwerft zij die. Van de verdiensten van haar handen plant zij een wijngaard. Zij omgort haar lendenen met kracht en versterkt haar armen. Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt. Desnachts gaat haar lamp niet uit. Zij grijpt met haar handen het spinrokken en haar handen houden het weefspoel. Haar hand breidt zij uit naar de ellendige, haar handen strekt zij uit naar de nooddriftige. Zij vreest de sneeuw niet voor haar gezin, want haar ganse gezin is in scharlaken gekleed. Zij maakt voor zich tapijten van fijn linnen, rood-purper is haar gewaad. Haar man is bekend in de poorten, als hij neerzit te midden van de oudsten van het land. Zij vervaardigt linnen kleder en verkoopt die. Aan de koopman levert zij gordels. Kracht en luister is haar gewaad. De komende dag lacht zij toe. Met wijsheid opent zij haar mond. Vriendelijke onderwijzing ligt op haar tong. Zij houdt toezicht op de gang van haar huishouding. Het brood der traagheid eet zij niet. Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar man roemt haar. Vele dochters gedragen zich wakker. Maar gij overtreft alle. Bedriegelijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. Geef haar van de vrucht haar handen, dat haar daden haar roemen in de poorten. Wauw, amen. En alle zussen zeggen, amen. Wauw. Vandaag wil ik met jullie spreken over de majesteit van het moederschap. En u zullen weinig moedig zich als koninklijke hoogheid voelen, als zij aan het eind van een hectische dag vermoeid voor een rommelig volgepropt aanrecht staan, terwijl de wasmand nog uitpuilt en de kinderen nog in bad moeten en nog onder de wol gestopt en de kamer kant en klaargemaakt moet worden voor de visite van de volgende ochtend en de nodige verstelwerkjes liggen te wachten. U voelt zich allesbehalve een majesteit. Eerder voelt u zich misschien een gevangene van uw eigen huishouden, van uw eigen gezin. U voelt zich mijlenver verwijderd van die ideale huisvrouw waar we zojuist over gelezen hebben in Spreuken 31. Waar we lezen dat haar kinderen tegen haar opkijken. Haar man zich gelukkig prijst en zegt, er zijn veel goede vrouwen, maar gij overtreft ze allemaal. Het moederschap is zonder twijfel een van de zwaarste, een van de moeilijkste taken in het leven. Waar ik het gelezen heb, weet ik niet precies, maar ergens las ik dat de meerderheid van de vrouwen het erover eens is dat het opvoeden van kinderen zeker zoveel intelligentie en doorzettingsvermogen vereist als het bekleden van een topfunctie bij de overheid of in het bedrijfsleven. De praktische uitvoering van de opvoeding rust in de eerste 6 levensjaren grotendeels op de schouders van mama. En zelfs na die tijd brengt zij veel meer tijd door met de kinderen dan papa dat doet. En hoewel de vader onmiskenbaar na de schrift de leider van het gezin is, bepaalt moeder grotendeels de toonzetting, de sfeer in het gezin. De uren die de kinderen in haar nabijheid doorbrengen, maken een onuitwisbare indruk op hun leven en bepalen voor een groot deel de kleur, opnieuw de toonzetting van hun leven. Sterker nog, haar invloed bepaalt grotendeels wat voor soort mensen het zullen worden, hoe zij zich zullen ontwikkelen. De kinderen worden grotendeels datgene wat moeder hen meegeeft. Ze heeft dus een geweldige verantwoordelijkheid, een geweldige taak om haar kinderen voor te bereiden op een leven met hun schepper en op de eeuwigheid. Het moederschap is naar de schriften erepositie en tegelijkertijd een van de zwaarste verantwoordelijkheden in het leven. Van waar haalt zij de hulp, de kracht, de creativiteit, de energie, de moed om dit te kunnen vervullen? Nou, de psalmist antwoordt, mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En daar begint het natuurlijk. Wij putten, zowel mannen als vrouwen, uit de bron van ons leven. Hij die ons leven is, de Heere zelf. Ik denk wel eens dat moeders een extra portie genade van de Heere ontvangen voor die buitengewoon zware taak die zij hebben. Want hoewel de Heere God een vader is, maakt de Bijbel heel duidelijk dat hij een vader is met een moederhart. God is een vader, maar hij is een vader met een moederhart. En misschien dat jullie met mij kunnen lezen Jesaja 66, Jesaja 66, vers 12 en 13. Ik zou het fijn vinden om dat samen te kunnen lezen. Want daar lezen we dat de Heere God een vader is met een moederhart. Jesaja, hoofdstuk 66. En dan het 12e vers, daar beginnen we. En dan lezen we Jesaja 66, 12. Van zo zegt de Heere, zie ik doe haar, dat is Jeruzalem, Israël, vrede toestromen als een rivier. En de heerlijkheid der volken als een overvolle beek. Dan zult gij op de heup gedragen en op de knieën gekoesterd worden. Dat is gewoon hop, 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 paardje dat gaat naar de stal op schoot, zeg maar. Dat is geknuffeld worden op moeders schoot. Daar gaat het hier om. Vers 13. Zoals iemands moeder hem troost. Zoals een moeder dus, zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. De Heere God is een vader met een moederhart. De Heere God zegt, ik zal u troosten zoals een kind getroost wordt door zijn moeder. En u leert de Bijbel mij inziens dat de derde persoon van de Godheid, de derde persoon in de Heilige Drie-eenheid, de Heilige Geest, deze moederlijke taak uitoefent. Ja, God de Vader heeft een moederhart, maar het is hoofdzakelijk de Heilige Geest van God die in die functie werkzaam is. In Johannes 14, vers 26, noemt de Heer Jezus de Heilige Geest de trooster. Ik zal u troosten, zoals een moeder troost, zegt de Heere God. En de Heilige Geest wordt met name trooster, kom daar straks op terug, genoemd. Trooster. De Heere Jezus zendt ons deze trooster. Waarom? Opdat wij niet alleen zouden zijn, opdat we geen wezen zouden zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nou, mijn inziens bedoelt de Heer Jezus hier. Ik kom tot u in de persoon van de Heilige Geest. Ik laat jullie niet alleen als wezen achter. Nu, de Heilige Geest zou komen om onze trooster te zijn. En is het nu niet veelzeggend dat degene door wie wij wedergeboren zijn, door wie wij geboren zijn. Nou, door wie wij geboren zijn als mensen, weten we, door je moeder. Maar door degene door wie wij geboren zijn in de familie van God, is eveneens de Heilige Geest. Hij heeft ons geboren doen worden. Hij heeft ons overtuigd. Het zaad van het evangelie in ons hart geactiveerd, is in ons tot leven gekomen. En hij heeft in ons de wedergeboorte bewerkt. Het was de Heilige Geest. Het is door de Heilige Geest dat wij geboren werden in de familie van God. Het is deze geest die ons gedragen heeft, die ons geboren heeft doen worden, die ons deelgenoten heeft gemaakt van de goddelijke natuur, zoals Petrus dat zegt. En die ons voedt, die ons leidt, die ons ondersteunt, die altijd bij ons is. Die klaar staat ook, nu in toepassing, om elke moeder te helpen en kracht te geven. In de vervulling van haar loodzware taak. En een geweldig mooie taak. Die majesteitelijke taak. Nou, moeder, als u een moeder wil zijn naar het hart van God, wijd jezelf dan toe aan God, de Heilige Geest. Leef onder zijn invloed. Laat hem de touwtjes van jouw leven in handen mogen nemen. Laat hem je mogen helpen in de taak om die moeder te worden die God bedoeld heeft voor je kinderen. Maar dit is zo fundamenteel. Ik ben bijna geneigd om het gewoon allemaal nog een keer te herhalen met andere woorden. Zodat het land wortelt in ons hart. Opdat u die moeder zal zijn voor uw kinderen, die God voor uw kinderen ook bestemd heeft. Nu, door het werk van de Heilige Geest nader te bekijken, kunnen wij iets leren over hoe de christelijke moeder behoort te functioneren. En het eerste wat wij over een moeder leren, naar aanleiding van de bediening, het werk van de Heilige Geest, lezen we in Johannes 16. Johannes 16. Nu, wij geloven, zoals de geloofsbelijdenis van Nicea zegt, dat de Heilige Geest uitgaat van de Vader en de Zoon. En dat hij het is die de zaken van de Vader en de Zoon behartigt. En dat lezen we nou precies ook in Johannes 16, vers 13. Johannes 16, vers 13. Lees maar mee. Dan lezen we in Johannes 16, vers 13. U merkt wel, het is allemaal nog een beetje theoretisch, maar die theorie is nodig om daar straks praktisch op te kunnen bouwen. We leggen eerst het fundament, het rolmodel, uw voorbeeld en de Bijbelse onderbouwing van de majesteit van het moederschap. En dat is uw rolmodel is in het heel in het bijzonder de Heilige Geest. Goed, en wat lezen wij nu in Johannes 16, vers 13? De Heer Jezus zegt, wanneer hij komt, wie? De geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen tot de volle waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, dus de Heilige Geest spreekt niet uit zichzelf. Maar wat hij hoort, zal hij spreken. De toekomst zal hij u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het mijne. Hier worden Vader en de Zoon dus vereenzelvigd. Daarom zeide ik, hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. De Heilige Geest behartigt dus de zaak van de Vader en de Zoon. Hij doet wat de Vader en de Zoon willen dat er gedaan zou worden. Hij stelt zich ten dienste van de Vader en de Zoon en vertegenwoordigt hen. Hij vertegenwoordigt de Vader. Nou, hiervan kunnen wij iets leren voor de moeders. En dat is dat zij zich ten dienste stelt van haar man. Zij vertegenwoordigt zijn gezag in het gezin, bij de kinderen met name. Hier hebben we mijn zin een van de belangrijkste oorzaken waarom zoveel gezinnen als loszand aan elkaar hangen en uit elkaar vallen. Want als de vrouw de wil van haar man weerstaat, wordt daarmee zijn gezag ondermijnd en verzwakt. Het ondermijnt ook zijn wil om de geestelijk leider te zijn van zijn gezin. En daarbij doorkruist het Gods orde voor het gezin, waar wij de laatste keer over gesproken hebben. En alsof dat niet genoeg is, komt daar ook nog bij dat een dominante vrouw of moeder de kinderen in verwarring brengt, emotioneel. De Heer Jezus heeft wat dit betreft een prachtig, een uitermate belangrijk principe gegeven toen hij sprak over het dienen van God en de mammon. Het gaat daar over geld, het dienen van geld, materiële dingen en de Heere God. Maar in toepassing leren wij een geweldig belangrijk principe. Ik zal u citeren Matthäus 6:24, waar Jezus zegt: niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten, de ander liefhebben, of zich aan de ene hechten en de ander minachten. En dan voegt hij eraan toe: gij kunt niet God dienen en de mammon. Nou, datzelfde principe gaat op in allerlei andere verhoudingen, levenssituaties. Je kunt niet twee heren dienen, twee meesters, met andere woorden. Eén moet de leider zijn. Eén moet de leider zijn. En als vader en moeder hetzelfde gezag hebben, dezelfde positie hebben in het gezin, dan weten de kinderen op den duur niet meer wie het gezag van God vertegenwoordigt. Wie de baas is. En de kinderen zullen een extreme neiging ontwikkelen om vader en moeder naar elkaar uit te spelen. Om hun zin te krijgen. Met dat gevolg dat ze het respect voor beide verliezen. Of voor één van beide verliezen. En vaak is het zo dat kinderen met gedragsmoeilijkheden een overheersende en ook dominante moeder hebben. Dat is een veel voorkomend iets, patroon. Maar als het vaststaat, als het voor een kind vaststaat dat papa het hoofd is van het gezin en dat mama namens papa spreekt, zoals de Heilige Geest namens de Vader spreekt, uit zichzelf niet spreekt, maar dat hoort, dat vertegenwoordigt waar de Vader voor staat, waar de Zoon voor staat, zoals ook moeder dat doet. De staat voor het gezag van papa, dat gezag van papa vertegenwoordigt, dan geeft dat houvast aan een kind. Dat helpt een kind om zich te identificeren met papa als Gods gezag in het gezin en met mama als het gezag van papa in het gezin. En daarmee wordt de orde, Gods orde in het gezin gerespecteerd. Nou, zo'n kind waar deze orde gerespecteerd wordt, zal veel eerder geneigd zijn om te gehoorzamen. En zal ook een grotere inzet en liefde hebben. En respect voor beide ouders. Je kunt Gods leefregels niet negeren. En dit zijn belangrijke leefregels. Zonder daarvan de wrange vrucht te plukken. Nu de Bijbelse oproep aan vrouwen om een man onderdanig te zijn. Dat wil zeggen zich ten dienste te stellen van. Je moet je altijd haasten om dat woord uit te leggen. Onderdanigheid. Dat betekent dus niet zwiegen en ja knikken. Zeg ik altijd. Wat je natuurlijk kreeg te horen. Onderdanigheid betekent heel eenvoudig. Je ten dienste stellen van. En dat betekent dat God jou als vrouw, mens, gaven, talenten, mogelijkheden, gevoeligheden heeft gegeven die een man niet heeft. Dat betekent en ook intellectuele vermogens heeft gegeven. Dat je die optimaal moet ontwikkelen. Dus met scholing en training en noem maar op. Optimaal ontwikkelen en dient ten dienste stellen van je man en je gezin. Het betekent niet dus dingen wegstoppen, talenten wegstoppen, intellectuele vermogens wegstoppen. Nee, betekent het niet. Absoluut niet. Maar het betekent wel dat je je positie inneemt ten opzichte van je man als degene die in de huwelijksverhouding, in de gezinsverhouding boven je is gesteld als gezagsdrager van Christus in het gezin en hij op zijn beurt vertegenwoordigt het gezag van Christus. Dat is uitermate belangrijk. En dat heeft verregaande opvoedkundige implicaties, betekenis. En omdat deze waarheid een aantal keren in de Bijbel herhaald wordt, namelijk dat een vrouw de man onderdanig moet zijn, en dat is iets, nogmaals iets wat ik voel bij het uitspreken bijna de soort van dat kun je bijna tegenwoordig niet meer doen. Hè? En toch doe ik het, omdat de Bijbel maar liefst op het Nieuwe Testament op 6 verschillende plaatsen spreekt over het geweldige belang van de onderdanigheid van de vrouw aan haar man. Net zoals het geweldig belangrijk is dat de Heilige Geest niet uit zichzelf spreekt, maar de Vader en de Zoon vertegenwoordigt. Als de Heilige Geest dat niet zou doen, zou er iets vreselijks gebeuren. Nou, hij doet dat, maak u geen zorgen. En zo behoort ook de vrouw die in de Heilige Geest haar rolmodel ziet, voorbeeld tot navolging ziet, dat eveneens haar positie in te nemen. En voor diegenen die in die 6 schriftplaatsen geïnteresseerd zijn, ik noem ze even. Efeze 5, 22. Efeze 5, 24. Kolossense 3, 18. Titus 2, 5, Titus 2, vers 5, 1 Petrus 3, vers 1 en 1 Petrus 3, vers 5. De herhaling geeft het grote belang aan. En het is, weet u, je bent onderdanig aan je man, niet omdat hij het er naar maakt, want soms gedraagt hij zich als een dweil en maakt hij het er helemaal niet naar. Maar je bent onderdanig aan je man, waarom? Omdat jij een vrouw wil zijn naar Gods hart, omdat jij je positie wil innemen vanuit jouw leven met Christus en je onderdanigheid aan Christus, neem je ook de onderdanige positie ten opzichte van je man in, waarin? Omdat hij dat van je vraagt. Ja, omdat hij dat van je vraagt. Succesvol, gelukkig ouderschap begint met een gelukkig en succesvol huwelijksrelatie. En een succesvolle huwelijksrelatie wordt voor een groot deel gebouwd op het respect en de blijmoedige onderdanigheid van de vrouw aan haar man. Haar gezag over de kinderen, haar gezag ontleent zij aan haar man. Als zij het gezag van hem ondermijnt, als zij het tegenwerkt of in bijzijn van de kinderen tegenspreekt, is zij in feite bezig met het ondermijnen van haar eigen gezag. Want zij, zoals de man geen gezag heeft van zichzelf, maar gedelegeerd gezag heeft van Christus, zo heeft de vrouw geen gezag van zichzelf, maar gedelegeerd gezag van haar man. Ondermijnt ze zijn gezag, ondermijnt ze haar gezag. Maakt ze zich ten opzichte van de kinderen ongeloofwaardig. Ondermijnt ze het vertrouwen van het kind. Haar gezag ontleent ze aan haar man. Dat is Gods orde in het gezin. En dat is uitermate belangrijk voor de opvoeding van je kinderen. Wat je als moeder dus als eerste moet doen, is een diepe waardering gaan koesteren en ontwikkelen. En een respect voor je man. Naast je persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus, is de relatie met je man het belangrijkst. Niet die met je kinderen. Niet de relatie met je kinderen. Moederhart, moeders. De relatie van Christus komt eerst. De relatie met je man komt op de tweede plaats. Als je werkelijk van je kinderen houdt, komt de relatie met je man op de tweede plaats in je leven. En daarna pas de kinderen. En wat je het beste voor hen kunt doen, zoals een man, het beste wat een man voor zijn kinderen kan doen, is hun moeder liefhebben. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, en dat is, heb ik al betoogd, dat is de meest grootste en naar de mens gesproken onmogelijke taak. Maar ik zeg naar de mens gesproken, want door de Heilige Geest is het wel mogelijk. De enorme, de grootste verantwoordelijkheid ligt bij hem. Zo kun je als het beste wat je voor je kinderen kunt doen, mama, is papa onderdanig zijn en respecteren. En zijn gezag erkennen. Zoals de Heere God dat ook bedoeld heeft. Nou, als je man nou niet voldoet aan dat Bijbelse plaatje, ga hem dan niet kleineren, ga hem niet bekritiseren, ga niet fitten, ga niet preken, ga niet aan hem trekken, ga niet allerlei dingen beloven of ga niet manipuleren. Dat werkt allemaal averechts. Daarmee drijf je hem bij je vandaan. Doe het niet. Weiger systematisch om iets dergelijks te doen. Is uw onderlinge relatie niet wat het zou moeten zijn? Klem u dan ook niet aan de kinderen vast ter compensatie van het gebrek aan liefde wat u bij uw man ervaart? En daarmee richt je je maar helemaal op de kinderen. En je man die hangt er een beetje bij. Ja, die komt wel thuis en die eet wel mee en die doet op zondag wel het vlees. maar voor de rest, ach, heb jij het met de kinderen goed? En je man, nee, doe dat niet, doe dat niet. Ik begrijp wel dat een moeder dat soms geneigd is te doen vanuit een soort van overlevingsdrift. En als ik dat niet doe, ga ik er onderdoor, denk je dan. Maar toch moet je het niet doen. Toch moet je het niet doen. Je moet daar beginnen waar God wil dat je zal beginnen. En het begint eigenlijk heel praktisch bij het heel bewust gaan zoeken naar zijn sterke en positieve kanten. En je daarop gaan focussen. En die naar hem uitspreken. En jezelf gaan oefenen in het respect hebben voor je man. Dat is zo belangrijk. Hij als leider, dat hebben we de laatste keer met elkaar ontdekt. Hij is de leider. Hij vertegenwoordigt Christus in het gezin. Hij is Gods gezag in het gezin. Hij heeft uw respect nodig om te kunnen functioneren. En ik zal u zeggen, ook al brengt hij er helemaal niets van terecht, als u zich gaat focussen op die paar goede dingen die u bij hem kunt vinden, u zult merken dat dat lijstje van goede dingen, van positieve, van lofwaardige dingen, na verloop van tijd gaat groeien. En daarmee gaat uw respect voor hem groeien. En met dat hij ervaart dat uw respect voor hem groeit, wil hij van alles voor u doen. Desnoods de ratslag. Als hij daarmee nog meer respect gaat verdienen. Hè? Gaat krijgen. En u zult merken nogmaals, dat als u zich op die positieve dingen richt, uw respect voor hem groeit, u meer, en hij daardoor gaat groeien. En uw respect wil verdienen en daar zich op gaat richten. En de verandering in uw houding als vrouw, als moeder, zal de Heere God willen gebruiken om zijn leven te veranderen en hem tot een man naar Gods hart te maken. Weet u, dit is allemaal makkelijk gezegd hier, hè? Maar je zal maar in een ellendige huwelijkssituatie of een man, vrouw, moeder papa en moederrelatie zitten. Dat is loodzwaar. En daarom zijn we ook begonnen met het onderstrepen van het fundament, namelijk dat de Heilige Geest je rolmodel is, maar dat hij in ons woont en dat hij je kan helpen en de kracht kan geven om die moeder te worden die God voor je kinderen heeft bedoeld. De eerste verantwoordelijkheid overeenkomstige bediening van de Heilige Geest is het vertegenwoordigen van het gezag van je man bij de kinderen. Je vertegenwoordigt zijn gezag. Zoals de Heilige Geest dat ook doet. Hij spreekt niet uit zichzelf. Hij vertegenwoordigt de Vader. Een tweede belangrijke verantwoordelijkheid voor moeder. En ook die verantwoordelijkheid leren wij van de bediening van de Heilige Geest. Heel specifiek ontlenen wij aan de naam, een hele specifieke naam van de Heilige Geest. de trooster. En dat komen wij een aantal keer tegen. Ik noem u de verwijzingen, u kunt ze noteren, u hoeft het niet op te zoeken. Maar ik zal ze u voorlezen en dan kunt u de verwijzing opschrijven, ja? Johannes 14, vers 16. Johannes 14, vers 16, waar de Heer Jezus zegt, en ik zal u een andere trooster geven. Een andere trooster. Dat woordje andere is niet een ander van een ander soort, maar van hetzelfde soort, van hetzelfde wezen. Dus de trooster die komt, is niet een totaal andere, nee, maar hij is een andere, ja, onderscheiden, maar niet een ander soort, een ander wezen. Hij is van hetzelfde wezen, van hetzelfde goddelijke wezen. Ja? Een trooster geven. Johannes 14, vers 26. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. Dus de Heilige Geest zal leren. En hij zal u te binnen brengen wat ik u gezegd heb, zegt Jezus. En ook Johannes 15, vers 26. Johannes 15, vers 26. Daar zegt de Heer Jezus, wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. Nou, dat was het eerste principe wat we besproken hebben. Deze zal van mij getuigen. En ook hoofdstuk 16, Johannes 16, vers 17, waar Jezus zegt, toch ik zeg u de waarheid, het is het beste voor u dat ik heen ga, want indien ik niet heen ga, kan de trooster niet tot u komen. De trooster niet tot u komen. Nou, u weet allemaal, denk ik, wat het woordje trooster is. Dat is het parakletos en in het Nederlands zeggen we dan de parakleet. Para, dat weet u allemaal, een parallelweg. Dat is een weg naast een andere weg. Die gaat daar parallel aan, zeggen we. Die gaat er gelijk aan op. Ja, dat is het woordje para, gelijk aan. Aan de zijde van de ander. In de betekenis hij staat ernaast om te helpen, om te ondersteunen, om te bemoedigen, om raad te geven, om terzijde te staan. Dat is eigenlijk een hele mooie vertaling. Terzijde staan. Dat is wat de Heilige Geest doet. Hij die terzijde staat. In 1 Johannes 2 vers 1 is datzelfde woord met voorspraak vertaald. Wij hebben voorspraak bij de Vader. Voorspraak, dat is hij die voor ons op de bres staat. Hij die ons vertegenwoordigt. Die onze zaken behartigt. Maar waar het hier in relatie tot het moederschap om gaat, is heel eenvoudig dit, dat mama dichtbij hoort te zijn. Mama hoort dichtbij te zijn. Hoort naast de kinderen te staan. Naast de kinderen te staan. Zij hoort hen te begeleiden, te bemoedigen en te troosten. Als de Heilige Geest het voorbeeld is voor christelijke moeders, dan behoren christelijke moeders naast hun kinderen te staan. Hen eveneens te troosten. Hen te onderwijzen. Hen op te beuren. Hen aan te moedigen. Want dat is wat de Heilige Geest doet. Nou, ook de apostel Paulus heeft op deze moederlijke verantwoordelijkheid gewezen. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 7 spreekt hij over zijn bediening onder de Thessalonicenzen. In 1 Thessalonicenzen 2 vers 7. En dan zegt hij, maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk. En dan zegt hij, zoals een moeder, wat doet een moeder? Zoals een moeder haar kinderen koestert, zo waren wij in grote genegenheid voor u. Bereid u niet alleen het evangelie Gods, maar ook ons eigen leven mede te delen, daarom dat gij ons lief geworden waart. Paulus zegt, we zijn als een moeder met u omgegaan. We hebben u gekoesterd, dat wil zeggen warm gehouden, voor u gezorgd, getroost, geholpen. Weet u, het is eigenlijk heel natuurlijk, het is een moederinstinct om voor de kinderen te zorgen, om als een kloek zich over de kinderen te ontfermen, om hen te beschermen, om hen te voorzien in datgene wat ze nodig hebben, om ze de gevaren uit hun buurt te houden, om ze te bemoedigen en te zeggen, je kan het hoor, om de tranen af te drogen, om te troosten. Dat heeft God van nature ook in een moederhart gelegd. Maar, hoe natuurlijk dat voor een moeder ook is, om een kind zo te troosten en te helpen, soms wordt dat natuurlijke gegeven door allerlei gegevens in een moederhart gedoofd of ondergesneeuwd, verstoord. En het kan verstoord worden door de druk van het leven, door egocentrische instelling, door het gebrek aan veiligheid, of door jaloezie, of door een vijandige houding, door onopgeloste ruzies, waardoor zij zichzelf toestaat om snel geagiteerd, geïrriteerd te reageren. Door scherp naar de kinderen uit te halen. Waardoor er een gespannen atmosfeer in huis ontstaat. Zij bepaalt voor een groot deel immers de sfeer, de warmte, de veiligheid in huis. Zij bepaalt voor een groot deel het emotionele gedrag in het gezin. En haar emotionele manier van zijn wordt over niet al te lange tijd de emotionele staat van haar gezinsleden. Hou dat maar goed in de gaten. Als jij op een bepaalde manier gaat reageren en dat is er als het ware ingesleten, na verloop van tijd zie je dat je kinderen ook zo gaan reageren. En na verloop van tijd, ja, je gelooft dat niet en toch is het zo, gaat ook je man zo reageren. Moet je maar eens opletten hoe snel de kinderen dat overnemen. Onvoorstelbaar snel. Je bent als moeder dus het hart, het kloppend hart van het gezin. En zelfs de jongste tellig uit het gezin absorbeert wat hij hoort en wat hij ook voelt, wat non-verbaal gecommuniceerd wordt. Hij observeert je leven. Hij ziet hoe je met moeilijke dingen omgaat. En na verloop van tijd gaat hij of zij op eenzelfde manier reageren. Het geheugen van een kind is wat dat betreft net als een videorecorder. Het ligt alles vast, het hoort alles, het kleinste geluidje, elk beeld. Ook wat non-verbaal gecommuniceerd wordt. En uiteindelijk bepaalt dat alles wat voor persoon hij of zij zal worden. In de psychologie denkt men dat dit emotionele patroon, zeg maar, vastgelegd wordt in het eerste en het tweede levensjaar. In het eerste en het tweede levensjaar worden de indrukken, met name door mama, omdat mama zoveel tijd met het kind doorbrengt, eigenlijk als een soort van patroon vastgelegd in het hart van het kind. Daar wordt het eigenlijk primair in de eerste twee levensjaren zo gevormd. Dat is misschien een schokkende ontdekking, maar het is wel goed om te weten. Het zou voor elke christenmoeder een uitdaging moeten zijn om zorgvuldig haar houding en gedrag te onderzoeken. En zelfs als je kinderen die de eerste twee levensjaar zijn gepasseerd, is het o zo belangrijk hoe je omgaat, hoe je gedraagt, hoe je je uit, hoe je opstelling is in het gezin ten opzichte van allerlei dingen die zich aandienen. Dus uitermate belangrijke waarheden. De manier is natuurlijk, je kunt denken, ja, mijn kinderen zijn die eerste twee levensjaren lang gepasseerd, dus dat patroon ligt vast, daar kan ik niks meer aan doen, dat is niet zo. Natuurlijk kunnen we daar wat aan doen, en dat is wat de psychologie zegt, en worden niet gebonden aan wat de psychologie zegt. Het hart en het karakter van onze kinderen is in de handen van God, en als onze kinderen in uw en mijn leven verandering ten goede zien, doordat wij groeien in onze geloofsrelatie met de Heer Jezus Christus, zal dat eveneens van een geweldige waarde en een enorme indruk maken op hun kinderziel. Weet u, we kennen allemaal wel van die moeders, hè, die altijd aan het boenen zijn. Tuut, 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 hè, alles moet schoon. Perfect schoon, tot in de puntjes moet het schoon zijn. En de conversatie van deze moeders blijft soms steken in: raap die rommel op, leg het op zijn plaats, wat doen die vieze schoenen daar, ruim die sokken op. En na verloop van tijd wordt in een gezin zoiets een automatisme. Mama, ja, zo is mama. En toch na verloop van tijd heeft dat een verkeerde gevolg. Een moeder die altijd maar zo extreem opgedeerd, pietluttig is met deze dingen. Je zou als moeder af en toe eens naar jezelf moeten luisteren als je je kinderen allerlei instructies geeft daarover. Je schoenen. Voortdurend zeg maar op die uiterlijke dingen gericht. Dat het allemaal maar keurig. Juffrouw Mier, tuut. Die was altijd maar aan het schoonmaken. Die was er altijd maar druk mee. En dat heeft zijn invloed op de kinderen. Mogelijk dat je het tegenovergestelde bereikt als moeder. Namelijk dat het later slordevossen worden. Omdat ze zeggen, ja, mama was er altijd zo mee bezig. En daar willen ze radicaal mee breken. En dan zul je zien dat ze als ze even later, een paar jaar later, dat ze toch geneigd zijn om weer in dat patroon te vallen. Want dat is er geweldig ingehakt natuurlijk. Maar uiteindelijk zullen ze als een hele bewuste reactie een tegenovergestelde beweging laten zien. Namelijk dat ze breken met dat overdreven schoonmaken en met uiterlijke dingen bezig zijn. En daartegenover staan natuurlijk de ongeorganiseerde moeders die praktisch altijd te laat zijn en het huishouden versloffen, altijd gehaast zijn, de huisgenoten voortdurend opjagen. En wanneer een kind onder zo'n druk opgroeit, raakt het gespannen en zenuwachtig. En zul je zien dat op school ook zijn weerslag heeft. En ook de omgang met andere mensen zal dan als moeilijk ervaren worden. Omdat hij zich dikwijls wat schaamt voor mama. Omdat ze het altijd te laat bijvoorbeeld in de kerk komen. Altijd op het nippertje. Of op school net altijd op het nippertje. Of de kleren zijn niet gestreken. En schaamt zich daar een beetje voor. Of ze zijn niet helemaal schoon. Omdat mama in feite een slordevos is. Goed. Dat is ook niet te wensen. Weer andere moeders zijn overdreven bezorgd en ze zien overal beren en leeuwen op de weg. Overal beren en leeuwen. Ze waarschuwen en dreigen. En om het minste of geringste zijn de ogen nat en huilen ze. En dat heeft een bepaalde manipulatieve houding iets over zich. En de kinderen lopen eigenlijk op hun tenen in hun jeugd. Omdat mama anders verdrietig wordt, zeggen ze dan. Waardoor een kind in een geest van angst en bezorgdheid opgroeit. En angst gaat dat leven beheersen. Angst voor iets wat mogelijk zou gebeuren. Tenzij de Heer God natuurlijk ingrijpt. Nog weer andere moeders lijden altijd aan een soort syndroom van ongelukkig zijn. Ze zijn altijd in de mineur, ze zijn eigenlijk altijd ongelukkig. Altijd is er iets niet goed. Altijd klopt er iets niet. Altijd is het gras aan de andere kant bij de buren zeg maar groener en is het daar beter. Of daar, ja, daar is het wel. En die kinderen groeien eigenlijk op in een sfeer van mineur. Wij zijn een dubbeltje. Wij worden nooit geen kwartje, zeg maar. Het is altijd wat klagerig, wat moeizaam. Altijd ongelukkig en ontevreden. En de kinderen krijgen soms zomaar een veeg uit de pan. En ze zuchten onder de ongemakken waaronder zij lijden. En die kleine oogjes en oren nemen dat alles waar. Ze slaan het op en het bewerkt ontevredenheid. En die kinderen zijn later groot. En ze kunnen nergens gelukkig mee zijn. Overal markeert wat aan. Ze hebben het in feite helemaal overgenomen. Een kind heeft iemand nodig die naast hem staat. Van hem houdt, in plaats van een perfect schoongemaakt huis. Een kind heeft iemand nodig die naast hem staat. Naast hem staat. Die te midden van problemen en spanningen de vrede en de rust van onze Heer Jezus communiceert. Een kind heeft een moeder nodig die stabiel is en vriendelijk. Iemand die bemoedigt en koestert. Dat is immers wat de Heilige Geest doet. En dat is wat de Heere God ook van een christelijke moeder vraagt. En mama, door de Geest van God kunt u zo moeder worden. Je zult daarvoor regelmatig je toevlucht moeten nemen in zijn tegenwoordigheid. Je zult regelmatig zijn wijsheid en zijn kracht moeten ontvangen. En geestelijk je toevlucht zoeken bij hem. De wijsheid en de kracht zijn overvloedig aanwezig. Alles om een goede moeder te kunnen zijn is beschikbaar. Gods inwonende geest is voldoende. Vervolgens moeten we natuurlijk gewoon praktisch tijd met onze kinderen doorbrengen. We moeten hen voorlezen, we moeten hen onderwijzen. Dat is ook iets wat de Heilige Geest doet. Onderwijs hen het woord van God. Ga met ze wandelen, ga met ze fietsen. Wijs hen op wetenswaardigheden, interessante dingen. Doe spelletjes met hen. Stel ze in de gelegenheid om uitdagingen aan te gaan. Vang ze op als ze gevallen zijn. Troost ze als ze verdrietig zijn. Vuur ze aan. Geef aandacht aan de werkjes als ze thuiskomen. Aan de dingen die ze ondernemen. Wees bereikbaar, beschikbaar op die momenten dat zij u nodig hebben. Wees net als de Heilige Geest vriendelijk, meelevend. Dan zal er net als in Spreuken 31 een dag komen dat uw kinderen zullen opstaan en u een gezegende moeder zullen noemen en u als de grootste van alle vrouwen zullen roemen. Nu, dat gegeven dat moeder bereikbaar moet zijn, dat zij dichtbij moet zijn, dat ze er moet zijn, dat ze net als de Heilige Geest langs zij naast het kind staat, doet ons de vraag stellen of een moeder buitenshuis kan werken. Een belangrijke vraag. En ik wil die vraag vandaag stellen en zorgvuldig proberen te beantwoorden. Ik wil niemand van u voor het hoofd stoten. Ik weet niet hoeveel van u buitenshuis werken. Ik wil ook geen vingers zien. Dat zou mijn vrijmoedigheid in het spreken misschien belemmeren. Maar hoe dan ook. Je kunt moeilijk vanuit de schrift volhouden dat een vrouw niet buitenshuis mag werken. Spreuken 31 spreekt duidelijke taal. Spreuken 31 vers 13 zegt, ze zoekt wol en vlas die ze met rappe handen verwerkt. Dat is haar arbeid thuis. Maar vers 16, als zij haar zinnen heeft gezet op een bepaalde akker, krijgt ze hem ook. Met wat zij verdient, plant zij een wijngaard. Ze is een ondernemer, een zakenvrouw. Ze omgort haar lendenen met kracht, versterkt haar armen. Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt. Ze zit dus in de handel, ze is een zakenvrouw. Desnachts gaat haar lamp niet uit, ze werkt tot diep in de nacht. Diep in de avond. Zij vervaardigt linnen kleding en verkoopt die aan de koopman. Aan de koopman levert zij gordels. Nou, deze vrouw is zowel in huis, maar ook buitenshuis actief. In de Bijbelse tijden droegen de vrouwen een steentje bij in het gezinsinkomen. En dat is niet fout. Integendeel. Dat kan. Er zijn fijne Bijbelleraren die zeggen, ja jongens, dat is toch niet goed. De vrouw moet gewoon thuis zijn. Bij de kinderen. In het gezin. En zij kan niet gaan werken. Ik denk dat je dat op basis van Spreuken 31 niet kunt volhouden. Ik denk dat de Bijbel dat niet zo zwart-wit zegt. Integendeel, we zien in de Bijbel in Spreuken 31 dat de vrouw meehelpt in de noden van het gezin. Kijk, het is een fundamenteel gegeven dat papa de eerste verantwoordelijk is om te voorzien in de behoeften, de noden van vrouw en kinderen. Daar hebben we het afgelopen week over gehad. Papa is primair verantwoordelijk daarvoor. Maar dat betekent niet dat de vrouw ook niet haar steentje kan bijdragen. Zeker kan dat. Zij kan aan de slag gaan, maar voordat ze dat doet, moet ze zichzelf wel een paar belangrijke vragen stellen. Een viertal vragen moet ze zichzelf stellen. Een vraag die zeker op tafel moet komen luidt, waarom wil je gaan werken? Wat is je motivatie? Een uitermate belangrijke vraag. Is het omdat je je rol als moeder gewoon zat bent? Je bent het beu om een huisvrouw te zijn? Je hebt het even helemaal gehad met dat huishouden? En eigenlijk is je werk een vlucht. Nou, je zou er beter aan doen om op dat moment niet buitenshuis te gaan werken, maar je positie als moeder opnieuw in een Bijbels licht te doordenken. Om zo bij vernieuwing de uitdaging van het moederschap aan te gaan. Want om deze taak naar de wil van God te kunnen uitoefenen, heeft u al uw intelligentie en al uw mogelijkheden en al uw talenten nodig. En die zult u daarvoor moeten ontwikkelen om een goed moeder te zijn. Wat is je motivatie? Als het je motivatie is om je eigen ego op te peppen, omdat je je wat min voelt als moeder die niet werkt in een maatschappij waar iedereen werkt, wil ik je opnieuw oproepen. Is dat de juiste motivatie om buitenshuis te gaan werken? Wat is je motivatie? Omdat je gewoon meer te besteden, omdat je luxe wil hebben? Is dat je motivatie? Is het je dat waard om daarvoor buitenshuis te gaan werken? Eigenlijk moeten man en vrouw dan hun prioriteit opnieuw herzien. Aan de andere kant, als het nodig is voor het noodzakelijk levensonderhoud van het gezin, om je verplichtingen te kunnen nakomen. Als het nodig is om wat geld te sparen, opdat je kinderen later te kunnen laten studeren, misschien in het buitenland te kunnen laten studeren, waar ze geen beurs voor krijgen, dan zijn dat wel zeker mogelijkheden. Dus dat is een belangrijke vraag. Wat is je motivatie? Een tweede belangrijke vraag die op tafel moet komen, alvorens je buitenshuis gaat werken, luidt: ben je in staat om, als je buitenshuis gaat werken, nog steeds je belangrijkste rol, je belangrijkste opdracht, namelijk die van een blijmoedige moeder, te vervullen? En niet alleen een blijmoedige moeder, maar ook een blijmoedige echtgenoot. En leggen we de nadruk natuurlijk bij blijmoedig. Weet u, het reilen en zijde van het gezin, dat ligt grotendeels bij mama. Ik weet wel, ik maak zelf wel eens het grapje, als we het over het huwelijk hebben, we hebben het dus nu niet over het huwelijk, maar als we het over het huwelijk hebben, naar aanleiding van de bekende huwelijkstekst uit Genesis 2, waar staat een man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, dat men wel eens zei, ja, maar waarom had Adam nou een vrouw nodig? Waarom had hij een vrouw nodig? Nou, niet om zijn kleren te wassen, want hij droeg geen kleren. En niet om ze eten te koken, want hij at de vruchten zo van de boom. En niet om zijn huis schoon te houden. Waarom niet? Hij woonde in de tuin. Nou, waarom had Adam dan een vrouw nodig? Dat vragen veel hedendaagse mannen zich af. Als ze niet het eten kookt en niet het huis schoon maakt en niet de kleren maakt. Hè? Nou, dat is niet de primaire reden waarom de Heere God ons man en vrouw heeft gegeven. Want de primaire reden daarvoor is, zo staat het er ook, het was niet tof dat de mens alleen zei, ik zal hem een hulpen maken die bij hem past. Eén, de man was hulpbehoevend, twee had een hulp nodig. Hij was alleen en had een hulp nodig. Daarom heeft God het gemaakt. En die hulpen heeft hij nodig om de wil van God voor zijn leven te kunnen doen. Dat parkeren we even. Tegelijkertijd zegt de Bijbel dat het toch haar voornaamste verantwoordelijkheid is om in het gezin, het huishouden, de scepter te zwaaien. Ik citeer 1 Timotheüs 5 vers 14, waar Paulus aan Timotheüs schrijft: ik vind het nodig dat de jonge weduwe opnieuw trouwen, kinderen krijgen en voor een eigen gezin zorgen, haar eigen huis bestieren. Zegt de NBG, de Statenvertaling zegt het huis regeren, besturen, verzorgen. In Titus 2 vers 5 gebruikt Paulus nog een ander woord, maar met diezelfde grondbetekenis, dezelfde grondgedachte. Hij zegt in Titus 2 vers 5, oudere vrouwen moeten jonge vrouwen leren om mannenkinderen lief te hebben. En dan zegt hij bezadigd en dan zegt hij huishoudelijk. Goed en aan een man onderdanig te zijn. Het woord huishoudelijk, dat betekent letterlijk thuiswerken. Letterlijk thuiswerken. Ze mag ook buitenshuis werken, maar zij is primair geroepen en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het huishouden. Het gezin, het wel en wee thuis. Nu is het heel goed mogelijk dat het huishouden voor een werkende moeder een bezoeking wordt met alle gevolgen van dien. En daarom, als man en vrouw samen hebben besloten dat zij de ruimte heeft om buitenshuis te gaan werken, moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen en behoorlijk mee gaan helpen in het gezin. En als de kinderen zijn, en daar gaan we in onze studie van uit, dan worden ook de kinderen geacht om naar hun leeftijd een verantwoordelijkheid te hebben en zo ook in het gezin mee te dragen, dus een werkje te hebben. Ze gaan of afwassen of afdrogen, of ze doen de schoenen, of ze stofzuigen, of ze, nou weet ik wat. Je geeft ze een taak, daar zijn zij verantwoordelijk voor, om mama ook in de gelegenheid te stellen om nadat dat samen is afgesproken buitenshuis te kunnen werken, zodat niet alles op haar schouders rust. Dus heb je als man ingestemd met het feit dat je vrouw thuis gaat werken, en ik denk dat dat een voorwaarde is dat je daar samen over eens bent, dan betekent, dat is een logische consequentie, dat je als man je de armen uit de mouwen steekt, je handen laat wapperen in het gezin en je kinderen daarin ook een taak geeft. Neem dat dus mee in je overwegingen. Nu, een derde vraag die je in je overwegingen mee moet nemen, luidt: wat is het uiteindelijke voordeel als ik ga werken? Een belangrijke vraag. Wat is het voordeel als ik ga werken? Als je denkt aan de inkomstenbelasting, als je denkt aan de ziekenkosten, als je denkt aan de crash of de oppas, als je denkt aan kilometers die je niet altijd vergoed krijgt die je moet afleggen, als je denkt aan weet ik niet hoeveel verborgen kosten die erbij komen kijken, dan is de vraag hoeveel je eigenlijk opschiet met het feit dat jij zeg maar 4 of 8 uur of misschien nog wat meer uurtjes in de week gaat werken om wat bij te verdienen. Is het dat allemaal wel waard? Een belangrijke vraag. Wat is het uiteindelijk voordeel als je gaat werken? En ten vierde en tot slot, en dat is misschien wel de allerbelangrijkste vraag van allemaal: wat voor invloed zal het hebben op de kinderen? Als mama gaat werken, wat voor invloed zal het hebben op de kinderen? Weet u, voor sommige kinderen is het geen enkel probleem om in een leeg en stil huis te komen. Dat bewerkt eerder een stuk onafhankelijkheid. Ze zullen soms zelf een beetje thee zetten of wat drinken uit de koelkast halen. En ze gaan aan hun huiswerk of ze gaan naar hun vrienden toe. En voor sommige kinderen is het geen probleem. Maar voor andere kinderen kan het een traumatische ervaring zijn om keer op keer thuis te komen. De zogenaamde sleutelkinderen met een sleuteltje om hun hals. Ze gaan komen in dat huis alleen en mama is er niet. Ik zal u zeggen, ik ben zelf een kind van een moeder die er altijd was. Als wij om 4 uur van school thuis kwamen, was mijn moeder daar. En wat had ze? Inderdaad, klassiek, het kopje thee. En wij waren er met elkaar. En zij ging dan vaak boodschappen doen. Dan was het vaak wie met haar mee mocht. We hadden vroeger 7 kinderen. En sommigen vonden er niets aan om met moeder de stad in te gaan. En anderen vonden het heerlijk. En soms was het een beetje een wedstrijdje. Het was, dan had je echt eventjes met mama alleen. Als je dan met haar de stad in mocht. En dat staat mij bij als kostbare momenten dat zij er gewoon was. Ik weet nog goed dat ik een keertje thuis kwam en dat ik haar niet zo snel zag. En ik liep de gang en ik riep: mam! En ze zegt: kind, je hoeft niet zo te roepen. En want ik was op de hoogte van de kelderkast en ze kwam net uit de kelderkast zetten. Maar ik had haar even niet gezien. En zo gauw als zij dan was, dan was het ook weer goed. Ik had niet echt een vraag, maar ik wilde gewoon weten. Ik wilde weten waar ze was. Ik wilde contact hebben. En zo kan het voor een kind geweldig traumatisch zijn om in een leegstaand huis te komen. Keer op keer op keer. En het is daarom belangrijk om je die vraag te stellen: wat voor invloed heeft het op de kinderen als ik buitenshuis ga werken? Belangrijke vraag. En daarbij is het natuurlijk een uitermate een belangrijke voorwaarde dat je als man van hart kunt instemmen met het verlangen van je vrouw om buitenshuis te gaan werken. Als dat niet zo is, als je als vrouw besluit om tegen de wens van je man, wat je wel aanvoelt, hoe hij erover denkt, toch te gaan werken, dan open je de deur voor allerlei andere moeite en conflicten die als gevolg van het buitenshuiswerk zullen gaan plaatsvinden. Dus wees daar samen open over, spreek daarover, bid daarvoor en neem samen ook een besluit. Nu wil ik tot besluit nog iets zeggen en daarmee afsluiten. Over alleengaande moeders. Echtscheiding is een van de grote tragedies van onze tijd. En ook in de gemeente, ook in ons soort gemeente lopen we daar tegenop. En het simpelweg negeren van dit maatschappelijk probleem levert niets op. En in de meeste gevallen zijn er ook kinderen bij betrokken. Kinderen zijn dikwijls de dupe daarvan. Ik heb dat voorbeeldje ook, meen ik, hier wel eens gebruikt van dat woordje aanhangen. Man zal zijn vader en moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen. Er zijn twee stukken papier. In de Statenvertaling gebruikt het woord kleven. Dat is het moment van het huwelijkssluiting. Mensen vragen wel eens, waar is het moment van het stadhuis in de Bijbel? Nou, dat is dat aankleven. Je hebt er twee. Dan komen ze bij elkaar en dan kleven ze, dat is de Statenvertaling, lijmen, plakken ze tegen elkaar. Ze hangen elkaar aan. En als het twee stukken papier zijn en je probeert ze daarna van elkaar te scheiden, dan scheur je ze alle twee van top tot teen kapot. Dat is wat echt scheiding met twee mensen doet. Als er kinderen zijn, scheur je hen emotioneel kapot. Kapot. Dat gebeurt met kinderen. Je verwoest ze. Datgene wat je eerst met zoveel zorg aan de borst hebt gehad. Waar je zo over verblijd hebt. Waar je zoveel voor gedaan hebt. Hè, maak je dan op een gruwelijke manier. Verwoest je. En dat is nog niet het ergste. En ook het verdriet van de betrokken man en vrouw is nog niet het ergste. En ook de kinderen is het ergste is. Dat je het plaatje van Christus en de gemeente. Waarvan het huwelijk een beeld is. Op een gruwelijke manier geweld aan doet. Want je scheurt dat alsof Christus van de gemeente gescheurd kan worden. Maak je kapot. Het is een vreselijk anti-getuigenis. Een gruwelijk getuigenis. De echtscheiding. Het is een... Oh, vreselijk. De Heere zegt niks voor niks. Ik haat de echtscheiding. En hoe kom ik hier nou bij? Nou, omdat er gewoon ontzettend veel eenoudergezinnen zijn. 90% van de eenoudergezinnen bestaat uit mama, moeders en kinderen. En toen aan een groep alleenstaande moeders werd gevraagd wat voor advies zij aan mogelijk toekomstige alleenstaande moeders zou geven, schreef één van de moeders: zorg dat je nooit alleenstaande wordt. Dan raak advies. En ik geloof dat God... Dat de Heere voor elk probleem een oplossing heeft. Voor elk probleem. Als bij één van beiden, of van beide, de minste wil is tot herstel, dan moeten we daaraan werken. En zelfs al ben je uit elkaar, dan nog ben ik er een groot voorstander van om in te zetten op verzoening, herstel en hertrouw. En daarom... Heb ik er zo ontzettend veel moeite mee dat sommige stellen die uit elkaar gaan binnen een half jaar getrouwd zijn met een ander, omdat ze daarmee een mogelijk herstel van met de vrouw of de partner uit hun jeugd eigenlijk definitief afsluiten. Doe het niet. Maar voor veel weduwe en alleengaande moeders is dat natuurlijk een advies wat veel te laat komt. Maar een van de dingen waar alleengaande en ik ben zelf de zoon van gescheiden ouders. Ik was 9 jaar toen mijn vader het huis verliet. Traumatische ervaring geweest. Tot op de dag van vandaag kan ik zeggen, ik mis een vader in mijn leven. Tot op de dag van vandaag. Dat is ook normaal. We hoeven verder niet dramatisch over te doen. Want God heeft voor mij, zoals hij dat voor elke jongen, elk meisje heeft bedoeld, een vader en een moeder bedoeld in een relatie van liefde en trouw. En als je dat aan de wortel van je leven onthouden wordt, wordt je iets fundamenteels onthouden. En een papa en een mama mogen dat hun kinderen nooit aandoen. Elkaar niet. En hun kinderen niet. En al helemaal niet de Heer Jezus Christus. En maar één van de dingen die een alleenstaande moeder of een alleenstaande vader bijzonder onderlijdt, is gewoon eenzaamheid. Als er kinderen zijn en je hebt de zorg voor de kinderen, je hebt 2, 3, 4, 5 kinderen, mijn moeder had er 7, en zij was altijd met ons. Wij kwamen thuis, zij was er, 's avonds was zij er. 8 uur, 8:30 lagen wij op bed, mijn oudste broer mocht dan nog even opblijven, dan sprak ze veel met mijn oudste broer. Maar er waren eigenlijk geen gelijkwaardige gesprekspartners in haar leven. En dat was een groot gemis. En ik denk dat het belangrijk is om die eenzaamheid als gevolg van het alleen zijn en het veel met de kinderen zijn en niet iemand van een gelijkwaardig niveau en leeftijd hebben waar je mee kunt communiceren, dat we dat in de gemeente zouden kunnen tegemoet komen. En ik wil dat maar meer zo in uw midden neerleggen als een suggestie. Om een kring te beginnen voor alleengaande moeders. Of voor vaders met gezinnen. Als dat nodig mocht zijn. Om zo ook mensen in de gelegenheid te stellen om van elkaar te leren. Diezelfde problematiek en moeite hebben. Om zo ook met elkaar de Heere te zoeken. En elkaar te versterken. En wat geweldig om te mogen weten dat de Heer heeft gezegd. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. De Heere verlaat ons nooit. Hoe kun je een moeder worden naar Gods hart? Nou, heel eenvoudig. Door in gemeenschap met de Heere Jezus te leven. Dat is eigenlijk, als je het helemaal wil ontleden, leef met Jezus. Stel de Heilige Geest tot uw rolmodel in deze. Doe wat Hij doet. Doe wat Hij doet voor uw kinderen. Wat de Heere doet door de Heilige Geest voor ons, doe dat voor uw kinderen. Wees zo'n moeder voor uw kinderen. En het prachtige is dat de Heilige Geest onszelf daarvoor de kracht geeft en ons daartoe motiveert. In dat geweldige hoofdstuk in Efeze 5, waar gesproken wordt over de huwelijksrelatie, maar ook over de oude kindrelatie, zegt Paulus in Efeze 5 vers 18, word vervuld met de Heilige Geest. Dat is de sleutel. Word vervuld met de Heilige Geest. Dat wil zeggen, leef onder zijn invloed. Dat betekent dat je je geheel en al uitlevert aan de Heere. Je hele hebben en houden. De totaalsom van je leven op het altaar, het brandofferaltaar van het evangelie legt. En zegt, Heere, hier ben ik. Ik wil een moeder zijn. Zoals u de moeder bent voor ons. De vader met een moederhart. En dan wil de Heere dat in en door ons leven uitwerken. Laat ons samen bidden. Ja, heren, nu we met elkaar hebben nagedacht over de majesteit van het moederschap, dan vinden we het geweldig dat we voor de man mogen zien dat wij in u zelf een geweldig rolmodel hebben en uw gezag mogen zijn, uw leiderschap mogen vertegenwoordigen in het gezin. Maar ook, heren, dat alle moeders zo een voorbeeld krijgen van de Heilige Geest. U bent de hemelse Vader met een moederhart. U troost, u beurt op, u vuurt aan, u heeft ons geboren doen worden, u overtuigt, u leidt. Heren, we vinden het geweldig dat we zo deze principes vanuit uw woord aangereikt krijgen en we bidden u, helpt u alle mama's, alle moeders hier ook aanwezig om al deze waarheden te implanteren in hun leven, om ze een plekje te geven en van daaruit aan de slag te gaan, heren, in het gezin. Dank u wel dat u ons niet aan eigen beschouwing of inzichten hebt overgegeven, maar dat we voortdurend mogen putten uit de rijkdom van uw woord. Dank u wel dat u ons genade en kracht wil geven, in Jezus' naam. Amen.